Daten in de BDSM-wereld is daten met hindernissen. Want naast die befaamde klik tussen twee mensen moet er meer zijn. Dat ene belangrijke element, dat wat mensen bindt in hun seksuele voorkeur. Deel je diezelfde dromen, fantasieën en wensen? Je tast elkaar af via de mail, via berichtjes, maar op enig moment ga je elkaar zien. Echt ontmoeten in levende lijven. Iedereen kan zich die ene bijzondere ontmoeting nog herinneren. Was die ene ontmoeting liefde op het eerste gezicht? Of bleek dat die leukert waar je al weken mee mailde, niet helemaal de waarheid over zichzelf had verteld? Elke ontmoeting is een verhaal. In deze podcast ontvang ik, Stefanie, in het kasteel van Baron een gast. Een vriend van BDSM Live. Vandaag het verhaal van Mozaïek. Welkom bij Kasteelromans. Welkom in het kasteel van Baron. Ik ben Stefanie. Baron wacht op ons in de bibliotheek. Loop je met me mee?
Ja hoor.
Ik vind het zo fijn dat ik je mag interviewen. Maar in het begin twijfelde je een beetje, klopt dat?
Veel twijfels eigenlijk, ja.
En toch gedaan?
Ja, toch gedaan. Het was een leuk kennismakingsgesprek. En ik dacht, nou, je bent een open mens. En op zich denk ik ook wel dat ik iets te zeggen heb. Want ik loop al wat langer mee. En ik heb ook een eigen visie op BDSM. En ik denk dat die misschien niet zo heel vaak gehoord wordt. Omdat mensen vaak de verhalen lezen, de dagboeken, de dingen die geschreven worden in de groepen en dergelijke. En ik denk dat heel veel mensen dat als leidraad nemen voor hun eigen beleving. En nou, ik denk dat ik daar een tegengeluid kan laten horen.
Ik ga heel graag naar je luisteren. Ja. Oh, we zijn er al. Kijk.
Fijn dat jullie er zijn.
Neem plaats bij de ophaard. Daar is het behagelijk.
Tegenover mij zit Mozaïek. Mozaïek is een blonde vrouw met een beetje blauwgroenige ogen, als ik het goed zie.
Groen, ja.
Groen, ja. Blonde haren. Prachtig figuur. Niet meer heel piep, maar nog wel jong van geest en hoe je doet en hoe je beweegt. Ik vind het was echt een verrassing. Je schrijft een dagboek, nog niet zo heel erg lang zag ik. Het is een dagboek in vrij staccato, je gebruikt hele korte zinnen. En daardoor voelt het voor mij als lezer soms ook een beetje ruw en rauw. In je laatste dagboekverhaal begon je met de zin, ik droom weer in kleuren. Toen dacht ik, nou, dat is het eerste wat ik van je wil weten. Je droomt weer in kleuren. Hoe komt dat?
Ja, hoe komt dat? Ik heb in dat stukje verschillende dingen over kleuren geschreven. Mijn naam is Mozaïek, hè, mijn nickname. En dat gaat ook over kleuren. Die heb ik al heel lang. Die heb ik ooit bedacht, omdat ik vond dat ik bestond uit heel veel gekleurde stukjes die samen een eenheid vormen. En dat is een mozaïek. En dat dromen in kleuren, dat gaat ook over verschillende aspecten van mijn leven. Op heel veel verschillende gebieden, dus niet alleen BDSM. En er is heel veel gaande in mijn leven. En vandaar dat ik dacht, nou, ik droom weer in kleuren. Want heel veel componenten uit mijn leven, die soms wel raakvlakken hebben en soms niet. Daar ben ik mee bezig. En zo is dat gekomen.
Dus als je weer in kleuren droomt, dan gaat het eigenlijk wel goed met je?
Ik zie het, nou ja, goed. Dat vind ik dan weer zo'n grote term. Maar ik zie het meer als Je kan het zien als kleuren verrijken. En mozaïek, dat is ook iets van... Je hebt verschillende delen van jezelf die een geheel vormen. Maar elk deel is weer een verhaal op zich. En dat is verrijkend en verdiepend. Zoiets kan je zeggen.
Ja, nou, wat diep allemaal. Wat diep. Je loopt al een tijdje mee, hè, in de BDSM-wereld. Ja. Kan je een beetje ongeveer aangeven wanneer jouw interesse erin ontstond?
Oh jee, dat is echt heel lang geleden. Ik ga niet zeggen hoe oud ik nu ben. Ja. Maar ik denk dat het wel, zeker 40 jaar geleden.
Dat is al eventjes inderdaad. Ja.
Ja.
En hoe kwam het?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het altijd al in me heb gehad. Ik heb in mijn intro, in mijn, mijn nickname op BDSM-zaken, heb ik ook geschreven. Dat ik toen ik 5 was, deed zo'n spelletje met jongens. En toen zat het er al in, bij wijze van spreken. Dus het is altijd wel latent aanwezig geweest. En dat ik de naam SM was dat toen nog. Dat was niet BDSM, dat is pas later gekomen. Dat me iets deed en dat ik daarachter kwam en wat het een beetje was. Want helemaal, in die tijd had je nog geen internet. Dus alles was uit boekjes en van die duistere tijdschriftjes en dergelijke. Daar ben ik dan, ik weet het niet. Ja, toen ik 14 was, weet ik nog wel dat ik met mijn vader in een winkeltje was. En dan lag daar Vampirella. En die zag eruit als een soort meesteres in zo'n strak latex pakje. En die deed ook allemaal vrede dingen. En dat trok me bijzonder aan. Dus toen zei ik tegen mijn vader, mag ik die tijdschriftje? Zo heel onschuldig, mijn vader lette toch nooit ergens op. En ja hoor, natuurlijk. Dus, en ik weet nog dat ik, het was op vakantie, dat ik in mijn broeierige tentje dat Vampirella met rode oortjes heb gelezen.
En wanneer had je je eerste BDSM-ervaring?
Ja, ik denk ook toen ik... de allereerste. Maar het was natuurlijk heel licht en heel schattig en heel lichtvoetig. En helemaal niet aan de hand van belangrijke grote verhalen. Dus het ging... Ik denk... laat me even goed nadenken. Ik denk dat mijn allereerste samenwoonvriendje... En toen gingen we elkaar vastbinden met sjaaltjes... En het was al heel erg spannend en leuk.
Zou het zo altijd nog moeten zijn?
Ik vind het wel. Ik hoop voor de jongeren van nu en voor de jonge mensen van nu... dat ze het op die manier kunnen ontdekken. Maar helaas, internet... Ik bedoel, mijn kinderen die zagen al porno toen ze 10 waren op internet. Dus hun beeld is al helemaal gefixeerd, bij wijze van spreken.
Gevormd. Daar ben ik
wel, ja. Dat is heel jammer, want daarmee wordt er wel een heel stuk eigen beleving weggenomen. Vind ik.
Wat zouden we daaraan kunnen doen, denk je?
Nou ja, ik denk dat je er niet zo heel veel aan kan doen. Maar wat je als volwassene wel kunt doen, is gewoon dat beseffen. Van, mijn seksuele beeld of wat ik leuk vind of wat me aanspreekt... kan wel eens een product zijn van de cultuur waarin ik ben opgevoed... en wat ik heb meegemaakt en gezien op tv, op internet, noem maar op. En misschien zit er nog wel een hele beleving achter... die ik nog niet zelf ervaren heb, omdat ik dat nooit ben aangegaan... dat ben gaan ontdekken.
Ja.
En ook dat je als volwassene kan besluiten van ik ga hier speels mee om. Ik ga hier als experiment mee om in plaats van ik wil het zo. Het moet zo. Ja. Het moet voldoen aan mijn fantasie die trouwens gevormd is door de cultuur en het internet en noem maar op. Ja. En dat zou mooi zijn als je dat bewustzijn voor jezelf zou kunnen creëren. Dat je weer als een onbevangen kind, bij wijze van spreken, kan gaan ontdekken. En een beetje speels en niet zo streng en niet zo fixt.
Ja, wat verwachtingen durven los te laten.
Ja, verwachtingen, fantasieën. Want fantasieën zijn ook vaak gestuurd door media in het algemeen, zeg maar. Ja.
Of ook wel door elkaar natuurlijk. Ook door elkaar. Natuurlijk wat we op BDSM-zaken lezen en wat we daar zien. Natuurlijk.
Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen... wat je heel vaak leest, is mensen zijn getrouwd geweest. Rondom hun 40ste, 50ste werkt het huwelijk niet meer. En dan gaan ze eindelijk aan de slag met BDSM. En dan hebben ze daar een heel erg bepaald beeld over. Maar ze hebben het nooit in een huwelijk of wat dan ook uitgeprobeerd. Of op een speelse manier. Zoals ik met mijn eerste vriendje. Met die, het was in de jaren 80, dat je van die sjaaltjes in je haar, à la Madonna. En ik had natuurlijk van die sjaaltjes. Nou, perfect materiaal.
Nee, ik denk dat we inderdaad wel... Wij hebben natuurlijk dat voorgesprek met elkaar gehad. En daar hebben we natuurlijk inderdaad ook al even over verwachtingen gesproken. En soms lijkt wel BDSM een soort van... een rits aan handelingen te zijn. Ja. Terwijl het eigenlijk niet meer gaat over het wezenlijke. Twee mensen die elkaar ontmoeten en bij elkaar een bepaalde gevoelens opwekken.
Ja. Kijk, BDSM gaat natuurlijk in wezen over machtsverschil. En dan is er aan de ene kant van het spectrum heb je de dominant, die stuurt, controle houdt, bepaalt. More or less, want de sub bepaalt net zo goed, want die heeft altijd nog het recht om nee te zeggen en te zeggen van, ho, hier zit een grens. En aan de andere kant van het spectrum heb je de sub die volgt, die meegaat enzovoort. En dat is iets, volgens mij heeft het altijd wel een erotische lading. Sommige mensen hebben daar geen seksuele gevoelens bij, maar er zit wel een erotische lading achter. Die mensen aanspreekt, die iets doet met de persoon. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren invullen. Je kunt heftige technische zwepensessies houden, waarin de pijnmasochiste aan haar behoefte voor pijn wordt voldaan. En de sadist wordt voldaan in zijn gevoel van iemand pijn doen. Maar je kunt ook met bondage iemand beperken in zijn bewegingsvrijheid. Je kunt mentaal met de mind een heleboel dingen doen. Grapjes, spelletjes. En dat kan heel speels zijn, maar het kan ook heel zwaar zijn. Er wordt gespeeld met grenzen. De een zegt, nou, ik heb een grens hier tot hier en niet verder. En dat moet ook echt niet verder. En de ander zegt, nou, ik heb wel een grens, maar laten we kijken of we dat kunnen stretchen. En er zitten zoveel aspecten aan en zoveel mogelijkheden. Dat als je daar met een bepaalde verwachting of fixed idee in gaat, dan ontstaan die mogelijkheden niet eens. En dan krijg je een soort handelingen naar elkaar toe, die dan wel dat gevoel een beetje opwekken, maar de echte authentieke gevoel komt niet aan de orde. En dat maakt het juist zo fantastisch mooi, als je daar wel aan toe komt. Ja. Want dan kom je in een diepere laag van jezelf, die... wat mij betreft, ik heb dan de subrol meer in de overgave zit. Maar ik denk dat een D zich net zo goed overgeeft, maar op een andere manier. Op een andere manier. Maar daar kan ik niet zo goed over spreken, want ik ben geen dominant.
Zitten we soms niet een beetje te veel in onze eigen rollen vast? Denk jij?
Ja, dat zorgt ervoor dat dat speelse eruit gaat en het experimentele en het... jezelf de ruimte geven om te ervaren wat het nou eigenlijk betekent. En ja, daarmee misschien zorgt dat er ook voor dat je niet echt de diepte in kan gaan.
Wat is voor jou de basis van BDSM?
Ja, voor mij is inderdaad het spelen, en dan met de nadruk op spelen, en ik vind het geen spel, hè, maar het spelen, het elkaar aftasten, het prikkelen van het machtsongelijkheid. Ik vind dat interessant. Het prikkelt me, het stimuleert mijn fantasie. Het zorgt voor een ruimte en vrijheid die je anders niet hebt.
Is het ook een verrijking van je leven voor jou?
Ja, ook. Ja, het heeft ook veel frustratie opgeleverd. Met name doordat ik ook zelf ook fixed ideeën had. Frustraties omtrent verwachtingen die niet uitkomen. Het is moeilijk om een goede match te vinden. Nou, daar klaagt iedereen over, geloof ik, zo'n beetje.
Wat is voor jou een perfecte match? Wat zou jij als een perfecte match zien?
Oh, jeetje. Ik vind dat toch lastig, maar zo heel erg out of the blue. Iemand die creatief is, waarmee je kan dansen, zoals ik altijd zeg. Dus de tango, de ene leidt, de ander volgt. Maar er zitten wel elementen in waarin je elkaar verrast. Ja, zoiets. Heb je beeld of niet?
Ja, ik heb beeld. Maar zitten daar dan ook uiterlijkheden bij voor jou?
Nou, ik ben niet zo heel erg op uiterlijk gefixeerd. Het maakt me ook helemaal geen bal uit wat iemand aan heeft en hoe die eruit ziet. Als het maar wel schoon en hygiënisch is, want dat vind ik wel erg belangrijk. Maar ik weet dat er natuurlijk mannen worden vaak getriggerd door bepaalde... al is het maar kousen of leather of latex of lingerie, whatever. En soms vind ik daar voldoende en soms heb ik er echt helemaal niks mee. Dus ik heb ook niks met dat soort opdrachten. Dat vind ik eigenlijk ontzettend saai.
Heb je ze wel eens van dat soort opdrachten gekregen?
Ja, natuurlijk. Iedereen kent toch wel van kom zonder slipje naar de date. Of doe kousen aan, doe hoge hakken aan, doe je minirokje aan. Ga naakt onder een lange jas. Wat
gebeurt er dan als jij zo'n opdracht krijgt?
Ja, ik heb het wel een tijdje heel spannend gevonden. Maar ik vind het nu zo saai en boring en zo cliché dat ik echt, het doet me helemaal niks. Helemaal niks meer.
Als ik man zou zijn, zou ik dat jou niet durven vragen.
Nee. Ik denk dat heel veel mannen niks durven te vragen aan mij, eerlijk gezegd.
Nou, weet je, dat denk ik ook een beetje.
Ja, ik hou heel veel mensen af. Maar misschien is dat juist wel goed. De natuurlijke selectie. En dan blijven de leuke mannen over.
Nou, je komt wel echt wel over als een hele stevige dame die heel goed weet wat ze wil. Ik kan me voorstellen dat... Dat man, je moet wel een beetje een stevige kerel zijn, wil je dat zien als een uitdaging, denk
zeker,
ik.
Zeker, zeker. En je moet ook durven authentiek te zijn, ja.
Ja, want ik denk dat jij van een man verwacht dat hij ook een groot deel van zijn eigen ziel zal blootleggen.
Ja, absoluut. En dat hij dat ook aan kan en dat hij emotioneel volwassen is. En dat hij het nodige werk aan zichzelf heeft verricht... En ja, zeker. Ik ben nogal eisend wat dat betreft.
Ja, pittig lijstje. Pittig lijstje.
Ja, maar ik ben niet voor de willekeurige wannabe day. Ik noem dat dan wannabe. Ja. Ik bedoel, voor de standaard protocollen en de standaard manier van beleven. Been there, done that, is niet meer mijn ding.
Nee. Maar je gaf net aan van ja, ik heb natuurlijk ook de nodige frustraties.
Zeker.
Gehad in de afgelopen jaren. Heeft dat dan ook te maken met je eigen wensenlijst?
Ja, natuurlijk. Het heeft altijd te maken met je eigen verwachtingen of verlangen. Verlangen vooral, denk ik. Ik heb denk ik niet echt hele hoge, grote verwachtingen of hoge verwachtingen. Maar ik heb wel een enorm verlangen. En daarin ben ik wel vaak teleurgesteld, ja.
Wat is jouw verlangen?
Ja, dat is toch om heel erg in mijn onderdanigheid terecht te komen. En dat lukt wel eens, maar heel vaak ook niet. Omdat wat jij zegt, ik ben te eigenwijs, te sterk. Ik ben geen, amen, heel dienstbaar, heel schattig, heel lief. Nee, ik ben een pittige tante en ik heb een mening. En dus ik ben geen standaard... Als je dan kan spreken of er een standaard sub bestaat, ben ik niet. Maar inderdaad, het is het beeld van, dat zijn van die lieve, aardige, meegaande vrouwen die geen eigen mening hebben of geen eigen sterke mening hebben. En die eigenlijk, ik denk dan, ze hebben wel een mening, maar dat doen ze al manipulerend en ik gooi het er gewoon uit.
Ja.
Ja.
Dus,
Schrikken, hè? Dat is schrikken.
Ja, dat is schrikken. Potverdorie, Mozik. Dat is schrikken geblazen.
Wat nu?
maar het is natuurlijk ook gewoon een aantal keren wel... Heb je iemand gevonden die op dat moment wel heel erg bij je paste?
Ja, gelukkig wel. Ik heb fantastische ervaringen gehad met dominanten. Ik heb ook een tijdje in een DS samengewoond. En ik heb hele mooie ervaringen gehad. Echt prachtig.
Dan denk je dat er nog mooie nieuwe ervaringen gaan komen.
Ja, dat verwacht ik wel.
Ook zie het aan je ogen inderdaad. Ja. Wat verdorie. Heeft tennis over een bijzondere ontmoeting die je hebt gehad. Want deze podcast gaat over ontmoetingen. Is er een ontmoeting waarvan je zegt van nou, daar wil ik echt heel graag over vertellen. En waarom dan? Wat maakt die ontmoeting zo speciaal?
Dat vind ik een hele lastige vraag. Want dan moet je dan moet ik iets gaan vertellen over iets over iemand anders ook. Die ik natuurlijk heb meegemaakt als dominant.
Mm-hmm.
En
vertel eens over een mailwisseling die Die je raakte, dat je met elkaar bent gaan koffie drinken.
Een leuke, authentieke man.
Kom eens met een leuke, authentieke D.
Nou, dat is een D, daar heb ik ook wat mee gehad. Dat was heel spannend, leuk, fantastisch. Maar vertel eens,
hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Die leuke,
authentieke D. Nou, we zijn gaan mailen. En waarom hij me aansprak in die mail, is omdat hij niet met de standaard dingen kwam. Van, oh, dan gaan we dit, of we gaan dat, of sub zo, of hoe gaat het? Wat doe je in het dagelijks leven? Gewoon geen saaie tekst, nee. Het was echt meteen van... volgens mij was zijn eerste zin... Gaan we mailen? Vraagteken. Ja, we gaan mailen. Dat vond ik al heel erg leuk. En vervolgens zei hij... Weet je wat we gaan doen? We gaan elkaar situaties aan elkaar beschrijven. En dan aan elkaar vragen... wat je zou doen in die situatie. Of wat je ervan vindt. Dat vind ik al een heel origineel uitgangspunt. Dus dat sprak me natuurlijk enorm aan. En toen kwam hij met allemaal voorbeelden. Ja, ik kan ze niet meer opnoemen, maar ja, goed. Die ontzettend grappig waren, of leuk, of ook spannend. Maar ik dus de kans kreeg om erop te reageren. En dat is een fantastische manier om elkaar te leren kennen. Want het zijn gewoon scènes, bam, 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 bam. Je kan alles benoemen, whatever. En je krijgt altijd een reactie over hoe iemand dat ervaart, hoe iemand het ziet. Dus je leert een heleboel van elkaar op een hele speelse, vrolijke, luchtige, prettige manier.
Wat leuk.
Ja, enig. dan ontmoet je elkaar en dan blijkt natuurlijk hoe werkt zo'n contact in het echte leven. Hè, hoe ziet hij eruit? Hoe ga je met elkaar om? Hoe kijkt hij? Hoe doet hij tegenover anderen op zo'n terrasje? Noem maar op. En dan krijg je dus een breder beeld.
Heb je nog wel eens dates?
Jazeker.
Ja?
Ja. Heel soms schrijf ik ze mensen zelf aan. Daar komt meestal geen date uit voort. Want mensen schrikken van mij. Dus vaak is het zo dat mensen wel iets van mij gelezen hebben en dan schrijven ze me. En dan hebben ze al een beetje een indruk, want zoals jij zei van ja, mijn stukjes zijn schurend misschien een beetje. Dan weet je al dat je niet met een doetje te maken krijgt. Dus ja, en andere mensen hebben niks van me gelezen. Die sturen mij out of the blue en dan reageer ik zoals ik reageer. En dan worden ze vreselijk beledigd. En dan denk ik, nou ja, jammer voor je.
Ja?
Ja.
Krijg je als vrouw veel reacties?
Nee, niet meer. Want ik ben natuurlijk mijn oudere leeftijd en dan wordt het minder. Dat vind ik ook helemaal prima. Maar vroeger natuurlijk wel. Dan word je gewoon gebombardeerd. Dus het is echt... jonge vrouwen zijn gewoon loswild. Dat is gewoon heel naar, maar het is wel zo.
En stel eens voor jezelf een droom voor de toekomst zou mogen formuleren. Hoe zou die droom voor de toekomst daaruit zien?
Ja, ik heb heel lang gedroomd van... lekker samenwonen met een D weer. Ooit wilde ik 24/7, dat wil ik niet meer. Ik heb ooit een dagboekverhaal geschreven, ook nog niet zo lang geleden... over dat je soms heel bewust kan kiezen... om mee te gaan in een opdracht of in wat de dominant wil... zonder dat jouw beleving nou direct aansluit daarbij... maar puur om het een kans te geven, om die ruimte te bieden. Ook aan die dominant om zijn dominantie vorm te geven... en aan jezelf om een kans te hebben om toch weer dat subgevoel naar boven te halen. En dan maak je wel bewust die keus, ik ga erin mee... Het doet me eigenlijk helemaal geen bal, maar ik ga er gewoon nu mee. Ik kies hiervoor en dan zien we wel waar het schip strandt. En dan heb je dan ben je er wel heel bewust, maak je die keuze. Die consent is dan wel heel duidelijk. Maar wat er natuurlijk vaak gebeurt met subs, en wat mij ook heel veel is overkomen, is dat je denkt, de dominant zegt, nou dan moet ik er maar mee. Maar dan is het helemaal niet meer een bewuste keuze van ik doe dit omdat ik er zelf een belang bij heb. Nee, dan is het een keuze omdat je... denkt dat het zo hoort, omdat je denkt dat je dan de goede sub bent of wat dan ook. Terwijl dan gaat het je beleving in de weg staan op de lange termijn. Dan ben je niet vanuit je authentieke eigen gevoel, maak je niet ofwel bewust die consente keuze, ofwel zeg je nee, want dat kan natuurlijk ook altijd. Ja. Ja. Ja, en nee zeggen is soms gewoon hartstikke moeilijk.
Ja.
Weet je, omdat je wil iemand niet voor het hoofd stoten, je wil aardig gevonden worden, je wil leuk gevonden worden, je wil begeerd worden, je wil het goed doen. En dan is je grens aangeven soms heel pijnlijk en heel moeilijk en heel angstig ook. Ja. Want dan zou je het wel eens allemaal kwijt kunnen raken.
Ja, dat
maar
is natuurlijk de grote angst, hè?
Moet je jezelf beseffen dat als je het met die grond in meegaat, dat je het al niet had. Dan had je het al niet. Nee. Dus je verliest ook dan niks.
Dankjewel voor je mooie verhaal. Je boeiende verhaal, Mozik. Fijn dat je met me hebt willen praten. En,
Jij ook. Ik vond het heel leuk.
Heb je genoten van deze podcast en zou je het leuk vinden om ook een keer met mij in gesprek te gaan? Om geïnterviewd te worden? Ga dan naar stephanievankasteel.nl. Daar vind je mijn contactgegevens.